Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keramikos. Keramikos, meer dan klei.
Vandaag in de podcast Merlin Kater. Merlin maakt keramische objecten en installaties die kunnen bewegen, scharnieren en draaien. Zo maakt hij bijvoorbeeld een set draaiende tandwielen op kogellagers als kinetisch sculptuur. Daarnaast maakt hij ook interactief werk, zoals een set bouten en moeren van keramiek waarmee gebouwd en gespeeld kan worden. Merlin, welkom in de podcast.
Hey, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging, joh.
Ja, heel graag gedaan. Nou, we beginnen eigenlijk altijd meteen met een snelle vragenronde, dus ben je er klaar voor?
Ik zit helemaal klaar.
Draaien of handvormen?
Handvormen.
Steengoed, aardewerk of porselein?
Steengoed.
Ambacht, vak of kunst?
Kunst.
Glazuur of aangoben?
Oeh, ik zou eigenlijk zeggen, geen van beide eigenlijk. Okay, als ja. Ik zou moeten kiezen, aangoben.
Okay. Cursus geven of zelf creëren?
Oh, zelf creëren. Ja, zelf creëren.
Kleur of naturel?
Naturel.
En kunst of functioneel?
Kunst, ja.
Okay.
Toch wel kunst.
Nou, ik ben heel benieuwd. Kun jij vertellen aan de luisteraars hoe je in aanraking bent gekomen met klei en keramiek?
God, ja, nou, ik ben eigenlijk sinds mijn studie op de kunstacademie ben ik echt met klei in aanraking gekomen. Ik was daarvoor er ook al wel eens bekend mee, maar ik kom ook wel uit een creatieve familie. Mijn broer en ik waren ook altijd creatief bezig. Ik was altijd degene die dan goed was met tekenen en mijn broer die maakte altijd met handklei, kon hij goed dingen vormen. Dus ik had altijd een soort scheiding eigenlijk in mijn brein van, oh, ik teken en hij doet dingen met klei. En toen op de academie kwam ik opeens achter van, oh, hey, maar ik kan eigenlijk ook best wel dingen met klei doen. En toen had ik daar les van een hele goede docent, die ook ging stoppen toen de tijd met pensioen, die boetseren gaf. En we deden toen ook naaktmodel boetseren en dat soort dingen. En daar heb ik heel veel van geleerd en ontdekte ik echt de vormkracht van klei. En ik vond dat super boeiend en heel gaaf. En ik ben eigenlijk sindsdien alleen maar mee doorgegaan eigenlijk.
Ja, want je vertelde even de vormkracht, dat vond je heel boeiend. Wat sprak je nog meer zo aan dit medium?
Nou, het is zo lekker robuust of zo. Je kan er letterlijk bijna elke vorm mee maken die je wil. En gewoon de sensatie van werken met de aarde, om het maar even zo te zeggen, vind ik heel fijn. En geeft mij ook een aardend gevoel, om maar even zo te zeggen. En ook wat ook een leuk contrast is, want ik heb ook ervaring in tekenen en zo, is dat als je tekent, moet je alles zelf bepalen. Je tekent elke lijn, elke schaduw, elke contour en de hele definitie en textuur van het hele geval wat je maakt. Maar als je met klei werkt, je duwt je hand erin en het bestaat al. Dus er is sprake van een soort van, het voelt heel natuurlijk om ermee te vormen. En je hoeft, ik hoef er eigenlijk er minder over na te denken. En ik vind het een minder stressvolle, zou je kunnen zeggen, en meer een natuurlijke beweging om met dit materiaal te werken. Ja.
Ja, mooi. En hoe lang is dat nu geleden dat je klaar was met de academie?
Ik ben nu, hoe lang was het nou? Is het nou al 4 à 5 jaar geleden dat ik ben afgestudeerd?
Ja. En wat is er in de tussentijd gebeurd? Hoe is dat een beetje gelopen allemaal?
Een hele hoop of ook weinig, zou je kunnen zeggen. Ik had niet een hele makkelijke tijd na de academie. Ik kwam eigenlijk direct in een burn-out terecht. En gewoon, ik vond het allemaal zo moeilijk. Ik kwam, ja, je zou kunnen zeggen, ik kwam in dat waar mensen het wel vaker over hebben. Het zwarte gat na de academie. Hoe nu dan en wat nu dan? En ik zag het allemaal zo weinig zitten van de eventuele opties van werk, wat ik zou moeten doen, dat ik eigenlijk bij voorbaat al gewoon compleet fysiek en mentaal uitschakelde en gewoon in een burn-out terechtkwam. En dat was een moeilijke periode. En ik ben toen op het gegeven moment gaan kijken naar wat wil ik nou wel, wat wil ik nou echt. Want het kwam ook zeker inderdaad ook, eigenlijk tijdens mijn academietijd was dat ook al aan de hand, die hele burn-out. Ik heb er een handje van om erg hard te werken, of nou erg mijn best te doen, laat ik het zo zeggen. En toen ik erachter kwam na de academie dat me dat niet had gegeven wat ik zou willen, wat dat dan ook is, kwam ik erachter van, oh, maar het heeft allemaal weinig zin. Dus stortte mijn wereld een beetje in, om maar zo te zeggen. Dus ben ik afgelopen jaren, ongeveer 2 jaar na de academie, of 1,5 jaar, ben ik heel rustig weer gaan experimenteren en onderzoeken van, wat wil ik nou eigenlijk echt? En ik bleef toch bij die klei en ik ben toen een atelier gaan huren met mijn broer samen. Mijn broer zit trouwens ook in de kunst, heeft ook een kunstacademie gedaan. Werkt ook met keramiek trouwens.
Ja, leuk.
En atelier gaan huren, waar we trouwens mazzel mee hebben gehad. Een mooi groot atelier in Maastricht. En we zijn gewoon met z'n tweeën samen eigenlijk langzaam tijdens mijn burn-out ook gewoon gaan inrichten. En gaan kijken van, wat wil ik nou? Wat willen we nou eigenlijk? Want hij, een beetje een soortgelijke situatie. En langzaam gaan experimenteren met klei en daar heel veel tijd voor nemen en ook kunnen nemen. En ja, en zo ontstond eigenlijk heb ik weer een beetje de klei opnieuw kunnen oppakken op een eigen manier sinds na de academie.
Ja, wat een verhaal, joh. Want heb je dan op een gegeven moment tijdens die moeilijke periode ook de klei even helemaal losgelaten? Of was het altijd toch wel een rol in je leven?
Het had zeker nog wel een rol in mijn leven. Het was ook, in de moeilijkste tijd was het ook, zeg maar, ik werd nergens meer blij van. Dus ook mijn eigen kunst, mijn eigen klei of dat soort dingen, voelde ik ook zoveel moeite en weerstand bij, dat ik me ook niet eens gemotiveerd voelde om daar aan te werken. Maar door eigenlijk nog, je zou kunnen zeggen, nog helderder te worden bij mezelf. En te proberen een beetje die academie een beetje te vergeten, ben ik me nog meer gaan durven om gewoon echt mijn eigen ding te gaan doen.
Ja, want kun je daar een beetje wat over vertellen? Want je had op een gegeven moment samen met je broer dan dat atelier ingericht. En je begon je weg weer een beetje te vinden met de klei. Hoe kun je dat proces van omhoog gaan weer een beetje omschrijven?
Nou, ik was me heel erg gaan focussen op wat ik noem mechanische keramiek. Mm-hmm. Het is iets wat ik al op de academie mee aan het experimenteren was, maar echt na de academie barstte dat echt los, zeg maar. En het is iets wat ik gewoon zo fascinerend vond en waar ik gewoon eigenlijk zoiets had van, oké, ik wil heel graag me hier op gaan focussen en dat gaan uitwerken. En door dat simpelweg te doen en door alle obstakels die er mentaal en fysiek zijn, daar toch zachtjes doorheen te duwen en het niet te forceren, ben ik toch langzaam weer een beetje het enthousiasme in mijn eigen werk ook gaan zien. En dat is ook laatste eigenlijk jaar alleen maar sterker en sterker geworden.
Ja, wat mooi. En wat is daarin de rol van je broer geweest?
Oh, nou, eigenlijk vooral ondersteunend. We hebben al vooral elkaar erg ondersteund ook, zou ik zeggen. Omdat we een beetje in hetzelfde schuitje zitten wat dat betreft. Hij kwam ook van de academie. Hij had ook, nou ja, een soortgelijke disillusie, om maar even zo te zeggen. En we hebben ons zelf ook wat dat betreft een beetje eigenlijk afgescheiden van de buitenwereld, zou je kunnen zeggen. Hè? Want je kan als kunstenaar, heb je een soort van, ja, je zou kunnen zeggen, een soort carrière op de loer, zou je kunnen zeggen. Van, hé, je kan je gaan inschrijven voor allerlei beurzen en stipendiums. En je moet naar zoveel mogelijk borrels gaan om je gezichten te laten zien. Maar ik zag het allemaal zo niet zitten. Ik heb het gewoon niet gedaan. Wat wel betekent dat ik een beetje onzichtbaar ben geweest afgelopen jaren. Maar nu begin ik weer een beetje de moed en ook de wat ik ook eerder zei, het enthousiasme weer te voelen om mezelf weer meer te laten zien.
Ja, mooi zeg. Ja, en je noemde net eigenlijk al iets over de mechanische keramiek. Kun je even uitleggen aan de luisteraars wat dat precies betekent?
Natuurlijk. Mechanische keramiek. Wat ik erg interessant vind, ik ben heel erg gefascineerd door mechanische principes en mechanische eigenschappen van ook machines en dat soort dingen. En ik dacht van, wat nou als ik dat combineer met keramiek? Keramiek heeft meestal heel erg het imago van, oh, dat is fragiel, breekbaar, moet niet aan te hoge spanningen worden blootgesteld. Je moet er allemaal delicaat mee omgaan. Het heeft een heel delicate imago. En ik wil dat eigenlijk een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, uitdagen of onderzoeken. En door objecten te maken die kunnen scharnieren en bewegen zoals je meestal niet verwacht van keramiek. Zoals voorbeeld heb ik hier. Ja, dit kunnen de luisteraars niet zien natuurlijk, maar...
Nee, maar dat kan ik wel zo laten zien hoor. Ja.
Ah, oké. Okay. Ja. Hier heb ik een keramieke schroef en een moer. Deze schroef is ongeveer het formaat van een klein aubergientje voor de luisteraars. En deze moer is het formaat van een appel ongeveer. En van keramiek, zoals je hoort. En ze passen in elkaar.
Ja, zo tof.
En, en gewoon alleen al dit principe, dat je gewoon iets kan maken wat kan bewegen en scharnieren, vind ik gewoon heel tof. En zoals je ziet, het schuurt, het slijt. Volgens mij kon je ook zien, er komt een beetje stof vanaf. Nou, dat zie je misschien niet helemaal. Maar het is ook een zeer ongeschikt materiaal, zou je kunnen zeggen, om dit soort dingen van keramiek te maken. Maar dat vind ik juist interessant.
Ja.
Het is een soort van, het is alsof je met een soort van, je zou kunnen zeggen, archeologische artefacten aan het spelen bent of zo.
Mm-hmm.
Op een speelse manier.
Ja, want jouw installaties die zijn ook echt gemaakt om de interactie aan te gaan. Hè? Mensen mogen ook echt jouw werk aanraken. Wat is, klopt, de eerste reactie, ja, van de mensen als ze dat zien, überhaupt een installatie? Kun je dat omschrijven?
Nou, heel geinig. Veel mensen inderdaad durven het ook niet aan te raken in eerste instantie. Die staan er eerst alleen maar een beetje naar het kijken van, wat zijn al deze moeren en bouten? Of veel mensen ook trouwens kunnen ook niet echt vaak het materiaal meteen definiëren. Denken, is het gips of cement of zo? Maar meestal wat ik kan doen, dan geef ik ze gewoon hier zo'n moertje en een boutje aan. Ja, probeer maar. En dan staan ze echt even zo te kijken van, wow, dat werkt.
Ja, ja.
Wow, dat werkt gewoon. En dan meestal met een beetje aanmoediging kunnen ze vaak dan ook, gaan ze echt op de grond zitten en dingen bouwen met die onderdelen. Het zijn vaak ook kinderen die dat veel makkelijker doen.
Mm-hmm.
En dan de ouders die dan achteraan komen.
Ja, precies. Die durven wat meer. Gewoon die kinderen hebben natuurlijk niet die...
Ja,
precies. Want je hebt bijvoorbeeld inderdaad die Ceramic Gears installatie. Wat is jouw intentie daar bijvoorbeeld mee? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou inderdaad, de Ceramic Gears, die grote keramische tandwielen, dat is inderdaad niet een interactief werk wat dat betreft. Dat heb ik eerder gemaakt dan deze moeren en bouten. Dat was inderdaad een, eigenlijk ook puur weer die fascinatie voor dat schuren en draaien en het rollen en knarsen van al die onderdelen. En ik had die fantasie al heel lang, al de academie zelfs, van oh, ik wil eigenlijk hele grote tandwielen van steen of zo. Als een soort van groot mysterieus object wat op een soort van onverklaarbare manier toch kan draaien en bewegen of zo. Gewoon dat beeld alleen al vond ik gewoon super boeiend. En ik had er al een kleine versie gemaakt op de academie van kleine tandwieltjes, van de maat van de schoteltjes ongeveer. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen had ik na een anderhalf jaar dat ik in mijn atelier zat, of nou minder, toen was er iemand daar van Wanda Rijven van Plateaukunst. Zij organiseert jaarlijks een kunstroute hier in de buurt van Maastricht, in het Heuvelland. En ze nodigde me uit van, oh hé, ik zou je wel op mijn route willen. En toen heb ik eigenlijk, gewoon specifiek voor die route, heb ik gewoon dat ding gemaakt. Gewoon van, doe ik mee en dan wil ik dat laten zien.
Ja, precies.
Bleek een enorm project te zijn. Het is echt mijn technisch meest uitdagende ding wat ik heb gemaakt. Tot nu toe. Het is inderdaad een serie van grote tandwielen. Ongeveer de maat van, wat is het, 35 centimeter doorsnee hebben die tandwielen ongeveer. Met drie enorme kogellagers per tandwiel. En er zitten kleine motortjes in verborgen dat de boel langzaam kan draaien. En dat is dan een kinetische sculptuur, zoals je dat noemt.
Want je noemde net al even van dat je op de academie een klein prototype hebt gehad gemaakt, als ik het zo even mag noemen, in het klein. Mm-hmm. Gebruik je dan ook wel eens andere materialen om zeg maar te testen van, is dit iets wat ik wil gaan maken van keramiek? Of dat je bijvoorbeeld echt ijzer erbij pakt, of echte moeren en bouten? Of hoe pak je dat aan?
Nee, eigenlijk, ik doe meestal niet echt aan prototypes of testjes maken. Ik meestal maak ik het gewoon gelijk. Ik doe wel een hoop aan ook wel schetsen en tekeningetjes en dat soort dingen. Ik ben hier ook laatst weer gewoon bijvoorbeeld voor al die onderdelen, voor die moeren en bouten, wat dus ook trouwens een hele collectie is aan onderdelen. Ik heb er nu een stuk of 60, 70 losse onderdelen die dan op een kleed liggen waar mensen dus mee kunnen spelen.
Ja.
Dat vergat ik even te vertellen. Maar het is echt een... wat het leuke is van dat werk, het houdt nooit op. Ik kan altijd meer onderdelen maken. Ik kan gewoon weer nieuwe, idiote connecties bedenken van, oh, maar wat nou als ik hier een hoek van 90 graden neem en de ene gat is glad en de andere heeft een schroefdraad erin. En dan... En zo ontstaat er weer nieuwe mogelijkheden om te spelen met al die onderdelen die je hebt. Maar ik meestal maak ik gewoon dit soort schetsjes of zo en dan ben ik een beetje aan het kijken van... als ik dit zou doen, zou dit een interessante connectie zijn? Of dat, ja. of dit, of dat? En ik ben ook een beetje lui wat dat betreft. Ik hou er niet van om eindeloos een idee helemaal te verfijnen en te perfectioneren op conceptueel gebied. En dan uiteindelijk een keurig eindproduct te maken. Ik begin liever gewoon en dan kijk ik of het werkt. En als het echt een slecht idee was, ja, dan moet ik misschien maar even een deel overnieuw doen of zo. Maar ik ga liever gewoon meteen aan de slag aan het eindproduct. En dan kijk ik wel hoe het uitpakt.
Ja, precies. En je maakt dus al tekeningetjes, maar kun je eens omschrijven van, hoe komen de ideeën tot jou? Komt dat dan doordat je juist naar je eigen werk kijkt? Of misschien haal je dat ergens anders vandaan? Of komt het gewoon tot je?
Ik laat me gewoon heel erg eigenlijk gewoon ook inspireren door van alles wat ik om me heen zie. Ik vind gewoon mechanische machines en principes gewoon heel interessant. Ook ik was vroeger ook helemaal gefascineerd door Leonardo da Vinci bijvoorbeeld. Mm-hmm. En al zijn uitvindingen en zijn een helikopter. Is een van de eerste kogellagerprincipes die hij heeft getekend of zo. Het idee van het principe van kogellagers. Ja. Volgens mij is dat, ik weet niet of hij het heeft uitgevonden, maar in ieder geval een van de eerste keren dat daar een schets van is gevonden of zo. Of zoiets. Dus dat soort ingenieuze ideeën of principes gewoon, ja, dat zie ik ook gewoon overal om me heen. Ik zie het op internet en in dagelijkse dingen. En ik vraag me dan af van, goh, hoe werkt dat? En ik ga het wat nader bestuderen en ik denk van, hoe kan ik zoiets misschien toepassen op een interessante manier in mijn werk?
Ja, precies. Ja, tof. En nou, qua technieken gebruik je drukmallen, maar ook handvormtechnieken.
Mm-hmm.
Waarom die combinatie?
Ik hou heel erg van handvormen. Ook gewoon het ruwe materiaalgebruik. Zoals je ook wel al hebt gezien, ik gebruik geen glazuur. Ik hou gewoon heel erg van die look van het ruwe, de ruwe klei. Zoals je ziet ook, ik gebruik geen glazuur en ik gebruik een hoog chamottegehalte in mijn klei. En dat kan je zo lekker een beetje open krassen, waardoor je een bijna een soort steenachtige uitstraling krijgt. Omdat je die chamotte krijg je al die poriën door en zo. Dus dat is wat dat handvormen doet. Dat handvormen is heel geeft een hele fysieke eigenschap. En is gewoon ook fijn en lekker om mee te werken. En dan kan je ook snel werken. Maar ik gebruik mallen gewoon puur voor de dingen die toch wel een bepaalde nauwkeurigheid nodig hebben. Zoals zo'n schroef bijvoorbeeld. Dat ga ik niet met de hand vormen. Daar gebruik ik gewoon een mal voor. En ook de binnenkant van een moer. Mm-hmm. Want als ik dat met de hand ga vormen, dan ben ik waarschijnlijk zo lang aan het verunneken en dan past het waarschijnlijk nog niet helemaal lekker.
Precies.
En zeker als je heel veel verschillende onderdelen hebt die allemaal met elkaar moeten samenwerken.
Ja.
Dus absoluut een combinatie van mallen en handvormen. Dan bijvoorbeeld ook de kop van zo'n moer is gewoon handgevormd, bijvoorbeeld. En ook dit hele onderdeel is ook handgevormd. Maar de gaten gebruik ik dan mallen voor.
En ik zag dat je ook wel eens gebruik maakt van 3D-prints.
Oh, dat klopt, ja. Was ik even vergeten.
Want hoe...
Ik heb inderdaad ook eigenlijk voor hetzelfde principe weer, voor een bepaalde nauwkeurigheid. Ik heb een paar keer inderdaad iets laten 3D-printen, omdat ik een mal van iets wil maken wat ik een specifieke ook nauwkeurigheid wou. En ik kon niet iets vinden wat die vorm had. Oh, bijvoorbeeld die kogellagers voor die tandwielen. Daar had ik een bal voor nodig voor een specifieke maat. En ik kon niet een bal vinden van die maat waar ik een mal van kon maken. Dus heb ik een bal laten 3D-printen. Zo van, dan heb ik precies de juiste maat. En dan hoef ik niet eindeloos te zoeken naar die precieze dimensie die ik nodig
precies.
heb.
Ja. En kun je iets vertellen over de uitdagingen die je tegenkomt bij het maken van deze objecten?
Van klei tot kunst. Creëer met passie. Bak met liefde. Keramiek begint bij ons. Keramikos, meer dan klei.
Wauw, ja. Het is soms wel ook gewoon mentaal uitdagend en vermoeiend kan het zijn. Omdat je gewoon... Het is gewoon ingewikkeld, om maar even zo te zeggen. Vooral die tandwielen, die waren echt een uitdaging. Ik had daar op een gegeven moment ook... ik had ze helemaal gemaakt. Oh ja, want het is dan, je moet het dan helemaal uitplannen. En allemaal, ik heb allemaal bouwtekeningen heb ik daarvan liggen. En de geometrie moet kloppen en de verhoudingen moeten kloppen. En je kan het niet echt testen. Want als ik het uit een ander materiaal maak, ja, keramiek, dat reageert toch anders. Dat krimpt en dat vervormt en het slijt anders dan als je het van hout of kunststof doet of zo.
Ja.
Dus ik had dat toen helemaal gemaakt en toen bleek het inderdaad dat om een of andere manier had ik niet goed gezien dat de kogellagers te groot waren en gewoon niet in de groef pasten van het systeem. Toen dacht ik, oh shit.
Ja.
En toen moest ik dus een bal 3D printen die ietsje kleiner was. Dus op die manier heb ik dat opgelost en zo een nieuwe mal gemaakt en nieuwe kogellagers.
Ja, precies. Echt trial
dus ja, dat soort, inderdaad, trial and error. En dat soort dingen inderdaad van gewoon, eigenlijk al dat technische spul leren, om maar even zo te zeggen, vind ik wel de grootste uitdaging. En ik leer er een hele hoop van in de tussentijd.
Ja, want je noemde net al wel even over het materiaal dat je dus klei met chamotte gebruikt. Hoe hoog stook je bijvoorbeeld? En heb je nog een favoriete klei? Gebruik je altijd dezelfde klei bijvoorbeeld?
Ik gebruik eigenlijk altijd dezelfde klei. Ik gebruik hoe heet dat merk nou? Gibert of zo? Ik ben even de naam vergeten. Maar het is een steengoed, witbakkende klei. Of ja, in de realiteit is dat dan een beetje crème kleuren. Ja. Met een 40% chamotte van tot en met 2 mm doorsnee. Gewoon echt een beetje, je zou kunnen zeggen, standaard ruwe bouwklei. Om maar even zo te zeggen. Waar je echt voor sculpturen bedoelt. En die stook ik op 1220 graden.
Ja, lekker steengoed. Ja, maar dat moet ook wel natuurlijk, hè? Want, maar je noemde ook wel dat je het fijn of nou fijn vindt. Jij vindt het mooie ook wel dat het inderdaad een beetje afschaaft en dat het ook een beetje erbij past. Maar dit moet natuurlijk wel stevig zijn voor een installatie, ga ik vanuit. Ja.
Klopt. Het is ook dat is ook inderdaad de andere uitdaging van als je kijkt naar mechanische principes in het echte leven en die probeert te vertalen naar keramiek. Meestal zijn die gemaakt van metaal. En als je bijvoorbeeld een kogellager systeempje hebt van metaal, daar zitten hele flinterdunne metalen plaatjes en onderdelen in. Maar dat kan niet uit keramiek.
Nee, precies.
Dus het is altijd een beetje de uitdaging, oké, hoe vertaal ik dit naar keramiek? En dan vervolgens betekent dat dus dat je dingen vaak gewoon heel dik moet maken. Dus en dat vind ik ook leuk, want dat creëert een soort nieuwe beeldtaal voor mij, zou je kunnen zeggen. Het materiaal eist dat ik het heel robuust maak, zodat het de spanningen kan weerstaan waar ik het aan ga blootstellen. Dus je krijgt hele dikke moeren en bouten en dikke tandwielen met hele dikke tanden, waardoor het ook bijna een beetje cartoonesk misschien eruit komt zien, heb ik soms mensen horen zeggen. Maar dat is een beetje die steenachtige look of zo, waar ik van hou. En ja, dus dat ontstaat eigenlijk gewoon door inderdaad het materiaalgebruik.
Mooi. Lieve luisteraar, ben je benieuwd naar het werk van Merlin? Ga dan sowieso even naar Instagram. Je maakt er een potje van onder Kleitak seizoen 3. Want dan kun je alle, de moeren, de bouten, alles wat Merlin maakt, kun je daar bewonderen. Dus ga dat zeker even checken. Los daarvan deelt Merlin zelf ook heel veel op Instagram qua proces. Maar sinds kort streamt hij ook live op Twitch. Merlin, kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat begonnen?
Oh ja, natuurlijk. Ik ben nu trouwens meer op Instagram gewoon aan het streamen. Eigenlijk niet op Twitch. Dat is even in de tussentijd een beetje veranderd. Ik ga misschien wel terug naar Twitch. Maar voor nu zit ik voornamelijk gewoon op mijn Instagram. Omdat ik daar gewoon de meeste volgers heb. Simpelweg die reden. Het begon bij Twitch. Maar eigenlijk in het hoe dat zo is gekomen. Ik voelde me gemotiveerd om wat meer te delen en ook meer ook een soort van community gevoel te creëren ook rondom mijn werk, maar ook misschien ook het werk van anderen. Ik had in oktober een expositie en dat was heel tof. Was ook voor het eerst dat het echt een beetje een professionele expositie was. Waar ook met een budget en zo. En het was echt een toffe ervaring. Daar liet ik mijn tandwielen en mijn schroeven ook zien. Voor het eerst dat ik mijn schroeven liet zien. En waar heel wat mensen komen kijken, veel positieve reacties en zo. Maar wat ik me daarvan realiseerde was van, ik ben eigenlijk heel veel op mijn atelier en achter de schermen bezig, al die dingen maken. En het daadwerkelijke contact buiten de deur met bezoekers en enthousiastelingen en ook andere kunstenaars zelfs, is best wel weinig eigenlijk. En ik merkte van, ik heb daar eigenlijk meer behoefte aan. En toen dacht ik opeens, wat dan als ik ga streamen? Want ik zag ook andere mensen het doen en ik voelde me geïnspireerd van, hey, dit is misschien een heel interessant experiment om te beginnen. Om mezelf te laten zien, over mijn werk te praten, maar ook, misschien ook gewoon over creativiteit in het algemeen te praten. En ook, misschien wel andere mensen uit te nodigen en ook over het kunstproces in het algemeen te praten. En ook die struggles die je hebt als kunstenaar. En ook waar ik ook zelf uit ben gekomen. En gewoon om ook een beetje wat dichterbij die... Ja, je zou kunnen zeggen kern van wat ons motiveert om dingen te doen te komen.
Ja, mooi. Nou, dat is denk ik een heel mooi initiatief. Want,
ja, dank je.
Je noemt net al een beetje hoor, want het is volgens mij nog niet echt een vast formaat. Want wat kunnen de mensen verder verwachten van je stream? Want je deelt ook heel veel van je proces.
Klopt. Op dit moment is het vooral gewoon de formule is, ik ben gewoon weer nieuwe onderdelen voor mijn schroeven en moeren en bouten aan het maken. Dus dat is een beetje het uitgangspunt. Maar intussen ben ik gewoon live aanwezig en is er een chat. En kunnen mensen met mij praten. En misschien ga ik op een gegeven moment ook inderdaad andere mensen uitnodigen. Of andere mensen highlighten die iets willen laten zien. Ik had een keer al iemand, een of andere een gozer uit Amerika, die ook met keramiek bezig is. En in de chat. En toen had ik op een gegeven moment ook tijdens de livestream ook even zijn werk laten zien via Instagram.
Ja.
En een beetje daarover gepraat. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Gewoon heel erg een beetje, nou, bijna een soort casual interview zou je kunnen zeggen.
Ja, precies. Want heb je nu al een beetje dat community gevoel ervaren waar je op gehoopt had?
Klein beetje. Het is nog heel klein. Ik bedoel, ik heb gemiddeld tussen de 3 en 8 viewers of zo, soms minder. Mm-hmm. En vaak is er gewoon ook niemand in chat die wat zegt. Maar het is een kwestie ook gewoon van, denk ik, blijven doen.
Precies.
En het is ook voor mij ook een proces van ook beter worden in dat praten en presenteren. Mm. En daar meer zelfvertrouwen in vergaren.
Ja, nou, dan moet je het inderdaad gewoon heel vaak doen. Ja,
precies. Ja, absoluut.
Ja. Even, je noemde net dat je voor het eerst eigenlijk een beetje een soort van grote expositie hebt gedaan met je installatie. Ik ben dan wel benieuwd, want je hebt dan best wel een moeilijke periode achter de rug. Dan kom je weer een beetje uit je schulp om jezelf te laten zien. Hoe ervaar je dat?
Was eigenlijk heel tof. Was ook voor het eerst dat ik ook het gevoel had van, oh, dit is echt een soort project wat we met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Mm-hmm. Dus dat is ook misschien ook een beetje dat community gevoel waar ik het over heb. Het was inderdaad een curator, een projectleider en 4 kunstenaars, inclusief ikzelf. Ik had me ervoor opgegeven en ben uit de selectie gekomen, dus het voelde ook wel een beetje officieel.
Yeah.
Expositie van 2 weken. En ja, en gewoon dat er naar je wordt geluisterd als kunstenaar en wordt gecommuniceerd van, hey, waar zou je werk willen laten zien? Wat is belangrijk voor jou? En dat de curator ook natuurlijk haar mening deelt en vertelt van wat voor ideeën en concepten ze samenhangende sfeer zou willen creëren voor de hele expo. En dat ik daar ook mijn inbreng in kan brengen en ook kan meedenken en helpen. En ja, gewoon eigenlijk die ervaring was gewoon heel, heel tof.
Ja, mooi. Staan er nog andere expos op de planning?
Op dit moment niet eigenlijk. Er is wel een open dag waar ik aan mee ga doen. Ik bedoel, een open atelierdag. Mm-hmm. Ik huur hier bij Sam Ateliers in Maastricht. Stichting Ateliers Maastricht is dat. En daar hebben ze in 5 en 6 april is het inderdaad open atelierdag inderdaad in Maastricht. En daar doe ik dan ook aan mee. Ik doe alleen de zaterdag mee. Maar, en dat is ook weer de mogelijkheid, neem ik dan, om ook weer mijn moer en bouten te laten zien. En die mogen mensen aanraken, uiteraard.
Nou, lieve luisteraars, dit is je kans. Ik zou zeggen, ga er naartoe. 5 april, als ik me dan niet vergis, want dat is op de zaterdag, wanneer jij er bent.
5 april.
Ja. En nog even over het streamen, want is daar een vaste dag dat je dat doet? Of?
Elke zondag doe ik dat, om 3 uur in de middag.
Oké, nou, ook een aanrader, luisteraars. Je noemde het net al even, Merlin, dat je dus je studio deelt of je atelier met je broer. Kun je iets vertellen? Is dat nog steeds het geval?
Ja, ja, okay. Ik deel inderdaad het atelier met mijn broer. Hij is op dit moment een beetje een break heeft hij genomen van zijn kunstpraktijk. Mm-hmm. Hij is op dit moment meer bezig met wat andere dingen in zijn leven. Hij gaat bijvoorbeeld ook naar Portugal om daar een work away te doen in bij een community.
Oh, tof.
Dus hij heeft zijn prioriteiten ook wel op wat andere dingen liggen.
Mm-hmm.
En zijn ambities voor het maken van dingen, om maar even zo te zeggen, staat even in de koelkast. Maar hij is wel ook zeker een heel creatief persoon. Hij maakt didgeridoos van keramiek.
Ja, dat is wel heel tof.
Dat zijn van die blaasinstrumenten, ja. Dus. En het leuke is van keramiek, je kan het elke vorm geven die je wil. Een didgeridoo is normaal, kan wel bijna 2 meter lang zijn.
Ja.
Maar hij maakt ze dan in een opgerolde vorm. En dan zijn ze heel compact.
Oh,
dan kan je ze gewoon in je rugtas stoppen en zo.
Wauw, nou, dat wil ik ook even opzoeken.
Ja. Ja, zeker, zeker. Noah Kater is dat. En hij werkt ook, waar hij ook het laatste jaar ook veel mee bezig was, was inderdaad ook lichtsculpturen, zoals hij dat noemt. Het zijn eigenlijk meer gewoon een soort lampen, zou je kunnen zeggen, maar het is ook een kunstwerk, een sculptuur, die een soort opengewerkt keramische schulp, zou je kunnen zeggen, een stolp, waardoor de gaten licht wordt geprojecteerd op de muren en het plafond als een schemerlamp. En dat geeft allemaal mooie patronen. Ja. In het donker, op de muur en het plafond.
Tof. En hebben jullie wel samen iets gedaan, iets gemaakt?
Nou, dat is grappig. Dat zeggen, vragen veel mensen inderdaad, of we inderdaad ook samen projecten doen. Maar het gek is, nee.
Nee?
We hebben eigenlijk helemaal niks doen we samen. En dat is ook wel een beetje het aparte, misschien ook van onze situatie. We zijn heel close. We zijn elkaars beste vriend, mm-hmm. kan ik wel zeggen. En maar we hebben heel erg onze eigen interesses allebei. En die hebben op een bepaalde manier niet heel veel overlap of zo.
Okay.
En het grappige is, we zijn ook wel heel erg bezig met keramiek en zo, maar we doen het allebei op een hele eigen manier. Ik ben niet echt geïnteresseerd in het maken van didgeridoos of die lichtsculpturen. En hij niet speciaal in het maken van die mechanische tandwielen en moeren en bouten. Maar we vinden elkaars werk wel heel interessant en heel tof.
Ja,
en we ondersteunen elkaar in ons proces natuurlijk. Maar we hebben niet zoiets van, oh, laten we nu samen een keramische tandwiel didgeridoo maken of zo. Nee, dat hebben we niet echt of zo.
Nee, oké. Okay. Maar heeft dat delen van het atelier dan nog invloed op jouw eigen proces? Of eigenlijk ook helemaal niet?
Op mijn proces?
Mm-hmm.
Niet speciaal eigenlijk.
Nee.
Het is vooral gewoon heel ondersteunend. Gewoon het idee dat je dit samen met iemand kan doen. Een atelier runnen, we betalen het ook samen. Dat scheelt ook. En gewoon al die dingen voor elkaar krijgen die je anders allemaal in je eentje zou moeten doen. Het is ook inderdaad, vooral in die moeilijke periode, toen nog echt dieper in die burn-out. Ik weet niet of ik dit allemaal voor elkaar had gekregen hoor, zonder mijn broer.
Nee, precies.
Dus daar ben ik hem zeker heel dankbaar voor, ja.
Ja, nou, shout-out naar Noah. En even over jullie werkruimte, want wat is er onmisbaar in jouw werkruimte? Ja, los van de klei natuurlijk, maar heb je nog bepaalde tools?
Nou,
of
de oven, denk ik, is onmisbaar. ook specifieke tools. Zo van, is er iets specifieks of speciaals wat ik in mijn proces gebruik?
Mm-hmm.
Bedoel ik dat? Nou, het geinige is eigenlijk, ik gebruik helemaal niet heel, heel erg speciale tools. Ja, ik heb een kleiwals heb ik en een oven. En dat zijn misschien de meest speciale dingen die ik heb. En verder doe ik het eigenlijk alles met de hand. Ik heb wat van die lomertjes, van die, hoe heet dat, zo'n schraaptoeltje met van die zo'n loepje eraan. Ik weet niet eens hoe dat heet, hoe heet het eigenlijk? Het is echt de classic keramiek tool.
Ja,
en ik weet niet
Mirette
hoe het heet. Oh ja, Mirette.
Ja.
Ah ja, ik heb een setje aan Mirettes en zo. Ik heb er ook eentje zelf gemaakt. Maar ik gebruik ook gewoon een goedkoop aardappelmesje of zo, met een plastic handvat en wat van die paletmessen en dat soort dingen, van die spateldingen.
Mm-hmm.
En het is gewoon, en wat houtjes, het is gewoon, ik gebruik eigenlijk alles wat gewoon, wat ter handen is en wat de job doet, om maar even zo te zeggen.
Ja.
En ja, op die manier.
Mooi. En zijn er nou nog andere technieken of materialen die je misschien nog een keer wil proberen?
St- steen. Ik zal wel steen houden. Vind ik wel heel boeiend.
Ja.
Ja. Steen houden. Het is ook oorspronkelijk, mijn oorspronkelijke fantasie, waren die tandwielen ook van steen. Oh, wow. Eigenlijk. Ja. Maar ik werd toen blootgesteld aan keramiek. En toen dacht ik, oh, ik ga dat keramiek maken gewoon. En nu is dit allemaal ontstaan. Maar ik vind nog steen nog altijd een heel, heel fascinerend materiaal. En ik heb er al één keer binnenkeraan blootgesteld. Heb ik er inderdaad bij een kunstenaar even een beetje mogen proberen. Mm-hmm. En wow, het is wel echt een ander verhaal.
Ja.
Het grootste verschil is met keramiek. Het is zoveel meer eigenlijk tijdconsumerend. In geval van het vormen van wat je wil maken. Want als je hakt, het gaat millimeter voor millimeter, of misschien wat grotere stukjes hak je eraf. En met klei kan je gewoon in één keer toch vrij snel grote vormen opzetten. Maar met steen heb je echt zoveel geduld nodig. En ook gewoon die spier- en wilskracht om al die stukjes eraf te hakken.
Ja, precies. Ja. En dat geduld heb jij wel?
Nee. ik... Nou, op dat moment niet. En ik wil het nog wel eens onderzoeken. Maar ik heb wel zoiets van, Jezus Mina, wat een hoop werk.
Ja,
en, maar misschien ga ik daar nog een manier op een gegeven moment voor vinden om dat op een manier te doen die ik fijn vind. Ja. Maar het vraagt misschien op dit moment wel een beetje erg veel van mijn geduld. Ja,
ja,
zou je kunnen zeggen.
Ja. En heb je een project wat echt het meest ambitieus voor jou was, dat je ooit hebt gedaan?
Nou, ik denk dat wel de tandwielen zijn.
Ja. Ja?
Okay. Gewoon simpelweg de tandwielen, gewoon de technische uitdaging. Ja. En gewoon dat helemaal uitvogelen en hopen dat het werkt. En uiteindelijk heeft het best wel goed gewerkt. Er zijn alsnog inderdaad altijd verbeteringen die je kan doen, ook aan het project. Maar dat was absoluut gewoon ook de schaal ook van het project. Van het enorme gewicht ook natuurlijk van al die tandwielen. De hele set aan tandwielen, het zijn er 6 in totaal, weegde ruim 100 kilo of zo aan klei. Dus dat is echt wel mijn meest ambitieuze project tot nu toe. Ja,
ja, wauw. Nou, je zei net al even dat je best wel veel gewoon dingen uitprobeert, trial and error. Maar wanneer maakte je er nou echt een potje van?
Even kijken hoor. Wat geinig is inderdaad, ik had al inderdaad wat eerder ook wat nagedacht over deze vraag. En ik dacht van, er zijn niet echt heel veel grote catastrofale fouten of dingen die er gebeurd zijn, in mijn mening. Meestal ook, wat er vaak ook gebeurt met die tandwielen. Zo heb ik zo'n grote basisonderdeel waar de kogellagers in rollen. Een aantal daarvan zit een enorme scheur in. Dat is gewoon tijdens het bakken is dat gebeurd. Gewoon door de krimp en de krimplaat was blijkbaar niet genoeg of zo. Flinke scheur erin. En ik dacht ook, oh nee. Maar vervolgens dan laat ik de kogellagers erin rollen. En oh, nou hij doet het gewoon. Mechanisch is hij nog perfect functioneel.
Ja.
En je ziet het eigenlijk niet. Dus voor mij geen probleem.
Nee, precies. Ja.
En wat dat betreft voegt dat ook toe aan de robuustheid van dat hele project. Dus ja, er gaan wel eens dingen fout, zou je kunnen zeggen. Maar meestal is het niet een groot probleem voor wat ik aan het doen ben.
Nee.
Daarnaast, wel een keer wat wel stom was van mij, wat ik een keer heb gedaan, is dat de mal van de schroef die ik heb gemaakt. Ik had een schroef van iemand geleend, een grote houten schroef van een oude bankschroef of een olijfpers of zo, zo'n grote houten schroef. Daar heb ik de mal van gemaakt waar ik al mijn schroeven van maak. Ah. En dus had ik een mal van gemaakt, had ik weer teruggebracht naar die persoon. En was nog best een gedoe, dat ging ook bijna fout. Die mal maken, dat deed ik niet zo handig. Goed, een beetje beschadigd, maar hij is functioneel. En toen was ik een keer een beetje ongeduldig, had ik de twee helften van de mal, dus gevuld met klei, op elkaar geduwd, want zo maak ik zo'n schroef. En ik dacht van, hij zit een beetje vol, ik pers hem gewoon even goed op elkaar met een lijmklem. En toen, klap, brak die mal.
Ja.
Oh jee, en dat was de enige mal die ik had. En dan moest ik weer terug of die schroef ophalen. En ik dacht, nee. Oh, ja. Maar gelukkig kon ik de mal gewoon lijmen.
Oké. Okay.
En dus op zich, het was uiteindelijk weinig aan de hand. Maar dat dat heeft me wel geleerd van, oké, ik moet wel voorzichtig zijn met deze mal. Want gips is niet onverwoestbaar.
Nee, en dat is nog steeds die mal die je gebruikt.
Ja, nog steeds dezelfde mal inderdaad.
Tof. Ja, grappig. Ik ben nog wel even benieuwd, want nou ja, ik vind dat je best wel open hebt verteld over je burn-out. En als je dan terugkijkt, wat heeft klei jou dan eigenlijk gebracht? Of wat brengt het jou?
Goh, ik denk een gevoel van misschien wel een soort rust en focus, zou ik het willen noemen. Het is iets. Alleen al gewoon de aardse kwaliteiten van het materiaal zijn heel fijn. Maar het is ook iets waar ik helemaal mijn fascinatie in kan uitdrukken. En dat is voor mij ook een medium geweest en nog steeds. Waarin ik mezelf ook nog krachtiger heb kunnen voelen en ben gaan voelen. En op die manier ook meer focus gegeven van wat ik wil, wat ik dus ook wil maken en wil laten zien. Dus ja, het is een focus medium voor mij.
Ja, mooi omschreven, ja. Is er nog een laatste boodschap voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn in keramiek?
Boodschap voor de luisteraars. Over keramiek.
Ja, over keramiek. Kunst.
Over klei. Nou, ik zou zeggen, zeker proberen. En wat inderdaad leuk is aan klei, is je kan er echt werkelijk mee doen wat je wil. En misschien ook, wat wel ook zo is, klei is op een bepaalde manier natuurlijk ook een gelimiteerd materiaal. Want je kan er niet hele dunne, delicate dingen mee maken, zoals je van papier kan of hout of dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, als je met klei werkt, probeer eens ook wat meer naar de kwaliteiten van het materiaal te luisteren of zo. En te kijken van hoe gedraagt het zich? Op welke manier is het zwaar? Hoe wil het vallen? Hoe wil het zitten? En net als met van die mechanische onderdelen die ik maak, die moeten vaak heel robuust en dik zijn om bepaalde spanningen te kunnen weerstaan. En dat is ook, denk ik, een van de grote eigenschappen van klei, die het in zijn vormbaarheid ook de kracht heeft om zo makkelijk dat soort vormen aan te nemen en ook dat soort krachten te kunnen opvangen. Dus als je met klei werkt, kijk ook een beetje van hoe het op zichzelf wil zitten of zo. Klinkt misschien een beetje esoterisch dit allemaal, maar het is ook echt een soort gevoelskwestie, heb ik het idee.
Ja, dat ben ik het mee eens. Waar kunnen de mensen jouw werk volgen of zien?
Op Instagram. Op Instagram heet ik gewoon Merlin Kater of _ Merlin Kater, om precies te zijn. Mm-hmm. Ik zit ook op YouTube, heet ik ook Merlin Kater. Maar mijn meeste dingen zijn voornamelijk gewoon te zien inderdaad op Instagram. Dus ik zou zeggen, ga daarheen als je mijn werk het beste wil zien.
Ja, nou lieve luisteraars, alle linkjes staan ook in de beschrijving van deze aflevering. Merlin, heel erg bedankt voor je openheid en dit interessante gesprek. En inspirerende gesprek ook. En lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En volg Merlin, ga naar de open dag, of het eigenlijk open atelier, 5 april. En kijk even bij zijn livestream. Heel leuk. Tot de volgende aflevering. Mm-hmm.